wordt aan gewerkt, krijg ik al een berichtje van achter. Goedemorgen. Heel fijn om jullie allemaal weer te zien. En zoals jullie al hoorden, Rick die kon het niet halen. En daarom moest ik me een klein beetje haasten om het deze week al deel 2 te hebben van de preek van vorige week. Nou, met de hulp van de Heer is het gelukt. Maar we zongen net ook zo'n mooie lieder, hè, over dat we een kind zijn van God. En dat Hij onze schuilplaats is. En ik moest denken aan die tekst uit de psalmen dat David zegt dat zijn ziel bij God tot rust komt als een gespeend kind bij de moeder. En misschien dat je dat beeld voor je kunt zien als je een kleine baby op je arm hebt en een speentje in de mond en hoe rustig dat dan is. Hè? En dan zegt David, ja zo breng ik mijn ziel tot rust bij God mijn vader. En als we dan zingen, ik ben een kind van God, hij is onze schuilplaats. Denk ik, we mogen zo dicht bij onze vader zijn. Zoals zo'n kind in de armen van een moeder. Zo rustig, zo vredig, zo mogen wij zijn bij onze vader. En als we het dan hebben over evangelisatie, want daar wil ik het over hebben. Dan denk ik, we hebben zo'n boodschap dat we mensen mogen laten weten, je mag zo dicht weer bij jouw hemelse vader komen. Je mag weer verzoend worden met jouw hemelse vader. En ik wil eigenlijk ook een tekst lezen die over die verzoening gaat. 2 Korinthe 5, vanaf vers 17. Voor degenen die het op willen zoeken, zal ik eventjes op wachten. 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 21 gaan we lezen. En er staat daarom ook, is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en heeft ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God kunnen worden. God die wil van ons nieuwe mensen maken. Daar begint het mee. Zoals iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. God wil van ons nieuwe mensen maken. Hij wil van jou een nieuw mens maken. Maar ook van alle mensen die jij van dag tot dag tegenkomt. De mensen uit jouw familie, jouw vrienden, de mensen van je werk, je buren, noem maar op. Het liefste wil God van iedereen een nieuw mens maken. En hoe doet Hij dat nu? Hij doet dat door in zijn Zoon Jezus de mensen met zichzelf te verzoenen. Met zichzelf te verzoenen. Het woord verzoenen, volgens de dikke Van Dalen, betekent dat een eind maken aan de vijandschap. Verzoenen, het beëindigen van de vijandschap. En in de Cambridge Dictionary van het woord reconcile, het Engelse woord voor verzoenen, is de betekenis het herstellen van de vriendschap. Ik vond het zo mooi, deze beide betekenissen dekken volgens mij perfect de lading van ons woord verzoenen. Aan de ene kant in de negatieve zin het beëindigen van de vijandschap. En aan de andere kant in de positieve zin het herstellen van de vriendschappelijke relatie. En dat is wat God wil doen. Hij wil dat mensen, dat er een einde komt aan de vijandschap die iemand met hem heeft. En dat er weer een herstel komt in de vriendschappelijke relatie met God. En dat is ook het nieuws, dat is die boodschap die ons is toevertrouwd, zegt Paulus. Dat goede nieuws, die blijde boodschap, dat we mogen zeggen, ja, er kan een einde komen aan jouw vijandschap met God. Er kan weer een begin komen van een nieuwe vriendschapsrelatie met degene die jou gemaakt heeft. Dat is een goede boodschap. Dat is wat God met alle mensen wil doen. Hij wil de wereld, zegt de tekst, met zichzelf verzoenen. Nou, de oude mens, je kan ook zeggen de natuurlijke mens van nature, die staat vijandig tegenover God. En die is losgeraakt van die vriendschapsrelatie met God. En dat wordt zichtbaar in onze zonde. Het woord zonde, dat is verwant met het missen van je doel. Het niet doen wat datgene waarvoor jij nou juist gemaakt bent, waarvoor jij nou juist bedoeld bent. Het niet aanbidden van God om wie Hij is en om alles wat Hij geeft, iedere dag weer. Het niet doen waarvoor jij bedoeld bent. Het niet erkennen van God als jouw Heer. Het wordt ook heel zichtbaar, heel concreet in onze zondige daden en gewoonten. Egoïsme en het zelf, jezelf belangrijker vinden dan een ander. Het misgunnen van iets aan een ander. Jaloezie, je wilt net zo zijn als die ander of iets wat die ander heeft. Ja, dat wil jij ook per se hebben. Roddelen, kwaadspreken achter een andermans rug om. Hebzucht, noem maar op. En al die dingen in onze zonde wordt zichtbaar. Dat wij ons doel missen. Ook in hele heftige dingen, als we om ons heen kijken, in stelen en in moorden. Een mens die niet verbonden is met God, die verliest zichzelf in zonde. En of dat nu hele ingeburgerde en geaccepteerde zonden zijn, ik zou het willen noemen de witte boordenzonde, of het nou meer de ordinaire zonden zijn, waarvan wij allemaal in de maatschappij nog zeggen, ja, maar dat kan echt niet. Een mens die niet verbonden is met God, die mist datgene waarvoor hij of zij bedoeld is. En in de Bijbel wordt dat verloren zijn genoemd. Iemand die niet verbonden is met God, die de verbinding met God mist. Iemand die Jezus nog niet heeft leren kennen als zijn of haar persoonlijke verlosser en Heer, die is verloren. Maar wat betekent het nou, hè, om verloren te zijn? Als wij zeggen, ja, ik ben iets verloren, dan kun je zeggen, ja, ik ben mijn pinpas verloren. En misschien als ik naar het politiebureau ga, dan vind ik hem weer terug. Heeft iemand hem ingeleverd? Of ik ben het contact met die en die persoon verloren. Er zijn allerlei betekenissen die dat woord verloren kan hebben in het Nederlands. En in de Bijbel is dat eigenlijk ook zo. Wat is nou verloren zijn? In Lucas 15 staat het verhaal van de verloren zoon. Verhaal wat de meeste van ons wil kennen. En als die zoon dan na heel lang omzwerven, komt hij uiteindelijk terug bij de vader. En dan zegt die vader in vers 24, deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar hij is weer gevonden. Met andere woorden, parallel aan het woord verloren staat dood zijn. De verlorenen zijn zij die wel leven, maar toch ook dood zijn. Geestelijk nog dood zijn. Daarom zegt Paulus in Efeze 2 vers 5, hij heeft ons die dood waren in onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Het gold ook even goed voor ons. Wij waren ook dood in onze zonden, maar hij heeft ons levend gemaakt. En dan in Lucas 19 vers 10 zegt Jezus, ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus de mensen die verloren zijn volgens de Bijbel, die hebben het niet alleen nodig om gevonden te worden, maar ze moeten ook gered worden. Dat is iets wat alleen God kan doen. Ze moeten ook gered worden uit hun geestelijke slaap, uit hun geestelijke onverschilligheid. Paulus zegt, geestelijke dingen kunnen alleen door een geestelijk mens beoordeeld worden en niet door iemand die nog dood is. Ze moeten gered worden van hun vijandschap tegenover God. Gered worden van hun gescheiden zijn van God. De verlorenen moeten gevonden en gered worden. En dat is wat God wil doen. Dat is waarom God zijn enige zoon stuurde. En dan lezen we zo mooi in Johannes 3 vers 16... dat God de wereld, iedereen op die wereld zo lief heeft, dat hij zijn enige geboren zoon stuurde, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God wil dat niemand verloren gaat. God wil niet dat er iemand verloren is. En hij wil zeker niet dat iemand verloren blijft. En daarom stierf Jezus aan een kruis. Daarom droeg hij de gevolgen van onze zonde. Zodat daar aan dat kruis, dat daar een wonderbare ruil plaats kon vinden. Dat wij daar waar Jezus stierf, dat wij al zijn goedheid konden ontvangen.
Zoals Paulus zegt, wij konden rechtvaardig voor God staan, wat we nooit konden. Maar doordat Jezus daar aan dat kruis al onze zonden draagt. En waarschijnlijk dingen die wij deze week hebben gedaan, hebben ervoor gezorgd dat Jezus daar aan dat kruis moest sterven. Hij droeg al onze zonden van alle mensen, van alle tijden. Terwijl hij eigenlijk de zonde niet kende. En dan vindt daar die ruil plaats. Hij onze zonde en wij zijn rechtvaardigheid. En dat is hoe God de wereld met zichzelf verzoent. Hij laat zijn zoon onze zonde sterven. Paulus zei het ook. God rekent de door ons gedane zonde niet toe. Maar hij wil zich met ons verzoenen. Hij wil zich met ons verzoenen. En dat nu is de verkondiging die hij ons heeft toevertrouwd. Als het gaat om evangelisatie, als het gaat om die boodschap die verspreid moet worden, dan is het dit. God wil de wereld met zichzelf verzoenen. Zodat iemand een nieuw mens kan worden. Dat iemand een nieuwe start kan maken. Dat iemand weer kan gaan leven in het doel waarvoor hij gemaakt is. Dan denk ik, wat een fantastisch nieuws hebben wij. Wat een fantastische boodschap is ons dan toevertrouwd. En soms denken we wel eens van, ja, wat heb ik de mensen nou te bieden? Wat moet ik ze nou vertellen? Ze zitten echt niet op mij te wachten. Maar wie zou er nou niet zitten te wachten op dit nieuws? Je kan een nieuwe start maken. Je kan verzoend worden met degene die jou gemaakt en bedoeld heeft. Dus dat is de boodschap. Maar hoe deel ik dat nou met mensen op een natuurlijke manier? Vorige week heb ik het erover gehad dat er een grote opdracht ligt voor ons allemaal. En voor sommigen betekent dat zij gesprekken gaan voeren op straat. En voor anderen betekent dat zij naar het buitenland gaan om daar aan de slag te gaan. Maar wat betekent het nou voor ons allemaal? Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Of we nu de grenzen overgaan naar andere mensen toe. Of wat wij nu de straten opgaan. Of dat wij, hoe dan ook, wat geldt nu voor ons allemaal? Hoe kunnen wij op een natuurlijke manier die boodschap verder brengen? Misschien roept God jou inderdaad om de straat op te gaan. Misschien roept God jou inderdaad om die landsgrenzen over te gaan. Het is heel goed om daar bij stil te staan. Om dat aan God te vragen. Waar wilt u mij gebruiken? Maar vanmorgen wil ik het dus hebben juist hierover. Hoe kunnen wij allemaal op onze eigen plek, op onze eigen wijze, die boodschap verder brengen? Hoe kan ik dat nou doen in mijn leven? Of ik nu introvert ben of juist extravert. Of ik nou heel avontuurlijk ben of juist wat meer berekenend. Hoe kan ik evangeliserend zijn in mijn dagelijkse leven? Op een natuurlijke manier. En ik heb de vorige week beloofd ook, ik zal zoveel mogelijk praktische handvatten geven. Zoveel als ik kan. En we gaan dat doen aan de hand van de tekst van vorige week, Colossenzen 4, vers 2 tot en met 6. Waar staat, bid ook voor ons, wandel met wijsheid, buiten geschikte tijd uit en laat je woorden aangenaam zijn. Nou, allereerst, bid. Bid. Het wordt steeds weer duidelijk als je de opdrachten van Paulus leest in het Nieuwe Testament, maar ook van Jezus, bid. Alles valt of staat met gebed. Wees waakzaam daarin en bid. Bid. We moeten ons steeds weer van doordrongen zijn dat het begint bij gebed. Want kunnen wij mensen redden? Kunnen wij mensen bekeren? Nee. Dat kan alleen God. Dus altijd, ook als jij evangeliserend wilt zijn, als jij een aangename geur, om het zomaar te zeggen, wilt zijn van Jezus, begin ermee om te bidden. En altijd weer, kom eerst weer terug bij het bidden. Dat zegt Paulus, bid. Bid. En wat is er dan zo belangrijk als wij willen bidden, dat we die boodschap mogen verspreiden, dan is het allereerst belangrijk dat we ons ook laten raken. Dat we ons laten raken door de noden van de mensen om ons heen. Van de buurman op de hoek of van de mensen in onze familie. Laten wij ons nog raken door hoe het met hun gaat. Weten we wat echt hun noden zijn? Laten wij ons daardoor raken. En nee, we kunnen niet de last dragen van de hele wereld. En ik heb zelf ook heel veel familieleden die Jezus niet kennen. En als ik er elke dag bij stil moet staan hoe erg dat is, dan ga ik daaraan onderdoor. En wij kunnen dat leed niet allemaal dragen, maar kunnen we het bij God brengen? Kunnen we ons er zo door laten raken dat we het in ieder geval bij onze hemelse Vader brengen? Bid, zegt Paulus. Het is zo goed dat we de mensen in onze omgeving ook kennen. Want waar heeft iemand echt behoefte aan? Waar liggen nou echt de noden van een bepaald persoon die God op ons hart legt? Bid. En ik wil dat eigenlijk meteen praktisch maken. En nou was mijn idee, ik denk ik ga kaartjes maken, zodat je daar 2 of 3 namen op kan schrijven. Van personen waar jij de komende 2 maanden voor gaat bidden. Heel specifiek. Specifiek bidden voor specifieke mensen. Maar een week was gewoon te kort. Dus ik heb die kaartjes niet, maar ik ga zorgen dat ze de volgende week zijn. Maar ik wil het vast aan je voorleggen. Ik wil ook een momentje nemen om gewoon hier voor jezelf nu over na te denken. Voor welke 2 of misschien wel 3 personen ga jij de komende 2 maanden bidden? Specifiek bidden. En misschien wil je er nu even over nadenken. Misschien heb je een pen en een papier bij de hand, schrijf je het op. Misschien wil je daar thuis nog eens even met God over praten. Wie legt hij op je hart? Maar voor welke 2 of 3 personen ga jij specifiek bidden? En dan gaan ze ook op zoek naar wat zijn nou hun noden? Wat speelt er in hun levens? En ga daar ook specifiek God voor zoeken. Heer, breng alstublieft mensen op hun pad die hun iets laten zien of iets vertellen over Jezus. Heer, wilt u ingrijpen in hun situaties? Heere God, wilt u mij ook een opening geven om iets te laten zien of iets te vertellen van wie u bent? Specifiek bidden voor specifieke mensen en kijken wat God gaat doen. Dat is wat Paulus zegt van begin steeds weer met bidden. Steeds weer bidden. Breng ze voor zijn troon. Daarna zegt Paulus, bid ook voor ons. En ik heb daar vorige week iets over gezegd. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar bid ook voor de mensen die op het zendingsveld zijn. Bid voor de mensen die een taak hebben in evangelisatie op straat. In wat voor een vorm dan ook. Maar bid ook voor hen. En dan vervolgens zegt Paulus, wandel met wijsheid met hen die buiten zijn. Wandel met wijsheid met hen die buiten zijn. Hoe kun je nu wandelen in wijsheid met hen die buiten zijn? Nou, allereerst begint het ermee dat je wandelt. Als je in wijsheid wilt omgaan met hen die Jezus nog niet kennen, betekent dat allereerst dat je met ze om zult moeten gaan. Het is heel goed om christelijke vrienden te hebben. Die heb je nodig, die zijn onmisbaar, dat je elkaar kan bemoedigen. Dat je je geloof met elkaar kan delen. Maar trek je niet helemaal terug in een soort van christelijke enclave, waarin je geen contact meer hebt met de mensen die buiten zijn. Als we willen wandelen in wijsheid, dan zullen we ook met ze moeten wandelen. Dan zullen we ook contact moeten leggen. Dan zullen we ook aanwezig moeten zijn. Zorg dat je met mensen die Jezus nog niet kennen omgaat. Sluit vriendschappen. Maak contact. Wees aanwezig. Is er een barbecue van de buurtvereniging? Ga er naartoe. Beter nog, bereid hem samen met je buurtgenoten voor. Zorg dat je er bent. Maak eens een praatje met de postbode. Ik merk dat postbodes dat heel erg leuk vinden, want ze zijn de hele dag maar alleen brieven in die bussen aan het stoppen. Maak eens een praatje met je postbode. Heb je een hond? Mega kans om met mensen in gesprek te komen. Ik heb wel eens dat ik met de hond loop en dan heb ik iets in mijn hoofd, mijn agenda voor die dag. En dan denk ik, oh, daar komt iemand aan. Oké, dan ga ik nu deze afslag nemen. En dan probeer ik zo snel mogelijk dat rondje met de hond te doen. Maar eigenlijk moet je dat helemaal niet doen. Want je komt met honden zo makkelijk met iemand in gesprek. En voordat je het weet, heb je het over dingen die er echt toe doen. Maak contact. Is er iemand ziek bij jou in de straat? Stuur een kaartje, ga er eens naartoe. De een die knoopt misschien heel gemakkelijk een gesprekje aan, zomaar op straat. En de ander die stuurt liever een kaartje. Weer een ander die doet liever iets actiefs voor een ander. Die maakt het praktisch. Maar maak contact. Op de manier die bij jou past. Maar maak contact met die cashière in de supermarkt. Met die bediende bij het pompstation. Moet je niet altijd met de pin gaan betalen natuurlijk, hè? Moet je ook eens naar binnen gaan. Maar maak contact met degene die naast je aan het sporten is in de sportschool. Om eerst even vragen om zijn oordopjes uit te doen waarschijnlijk. Hey, maar maak contact met de persoon die naast je zit in de wachtkamer van de huisarts. Is ook wel een drempeltje, want het lijkt wel alsof je per se stil moet zijn in de wachtkamer van de huisarts. Hey, maar maak contact. Maak contact met mensen. En je hoeft heus niet iedereen in de eerste 3 seconden het evangelie in een notendop te vertellen. Maak contact. En zie dat God vanzelf wel de mensen die hij op zijn hart heeft, die hij op het oog heeft, dat hij daar vanzelf openingen gaat geven. Maak contact. Ik las zo'n mooi getuigenis over een mevrouw. Ze heette Pamela. En ze was eigenlijk net begonnen om weer wat meer contact met God te hebben. En ze begon net weer aandacht te geven aan haar relatie met God. En ze ging naar een kerstborrel van haar mans werk. En ze kwam in contact, in gesprek met een andere vrouw. Die heette Gail, was een Amerikaanse vrouw. En zij merkte dat ze allebei jonge kinderen hadden. Dus ze hadden een raakvlak en ze hadden een gezellig gesprek die avond. En Gail die vertelde dat ze net waren verhuisd naar deze nieuwe stad. En dat ze eigenlijk het meeste deel van de dag binnen zat, omdat ze de zorg voor haar 3 kleine kinderen had. 3 kinderen onder de 3 jaar. En Gail dacht nog van, dat moet wel een zware taak zijn. Dat moet best vermoeiend zijn. Want ze had zelf 1 dochter van 4 en dat vond ze al heftig. Maar goed, ze ging naar huis en maakte er verder niet veel van. Totdat ze een paar dagen later ging bidden. En ze bad voor enkele familieleden en voor wat vrienden. En God bracht Gail weer in haar gedachten. En ze bad, zegt, Heer, stuurt u iemand naar haar toe die haar helpt, zodat ze eens een dag vrij kan zijn van haar drukke bestaan als moeder. En ze stond op van haar gebed en ze dacht, ik ben toch wel mooi een gevoelig christen geworden, hè, dat ik zo voor deze vrouw heb gebeden. Maar toen ze weer aan het werk wilde gaan, toen kreeg ze de indruk dat God nog niet helemaal met haar klaar was. En dat God wilde dat zij zelf een stukje van het antwoord op haar gebed zou worden. En dat vond ze ook wel moeilijk. Dus ze dacht er nog eens even over na, maar uiteindelijk liet het haar niet los. En zij pakte het telefoonboek erbij, ze zocht het nummer van Gail op en ze belde haar op. En ze zei, toen Gail oppakte, van ik vond het zo leuk om op die kerstborrel met jou gepraat te hebben. Maar weet je, eigenlijk denk ik dat de Hemelse Vader zoveel van jou houdt, dat hij je een dag vrij wil geven. Noem maar een dag, kom ik om 9:00 a.m. bij jou en dan mag je net zo laat thuiskomen als jij zelf wil. En Gail die snapte dat niet zo goed. Die vond het ook een beetje vreemd allemaal natuurlijk. Maar toen Pamela haar had overtuigd dat ze geen crimineel was of een of andere gek, ging ze toch akkoord. En zo gezegd, zo gedaan. En Pamela komt op een dag om 9:00 a.m. bij haar. En ze zegt, ik heb een hotelkamer voor je geboekt. Als je de hele dag wil gaan slapen, dan kan dat. Als je er geen gebruik van wil maken, is ook goed. En diezelfde avond om 9:30 kwam Gail weer thuis. De kinderen lagen lekker te slapen en haar man keek naar de tv en Pamela had nog wat eten voor haar klaargemaakt. En ze was helemaal overdonderd en ze vroeg nog een keer, waarom deed je dit nou ook alweer? Ja, zegt Pamela, omdat de Hemelse Vader zoveel van je houdt. Nou goed, ze ging naar huis en Gail ontdekte eigenlijk door die dag rust dat ze enorm was vastgelopen en dat ze niemand in haar omgeving om hulp durfde te vragen en haar familie die ver weg woonde, ze was eigenlijk vastgelopen. Maar vanaf dat moment durfde ze haar man om hulp te vragen en andere mensen en ze stond versteld van hoeveel mensen bereid waren om te helpen. Dus er was iets wezenlijks veranderd in haar situatie. En 3 weken later gaat de telefoon bij Pamela en Gail belt op. En ze zegt, kun je me nog 1 keer vertellen, waarom deed je dat nou? En voor de 3de keer antwoordt zij, ik deed het omdat de Hemelse Vader zoveel van jou houdt. En het was een paar seconden stil en ze hoorde Gail snikken en op een gegeven moment zegt ze, maar ik wil hem leren kennen. Ik wil hem leren kennen en Gail werd een christen. En niet alleen dat, maar een aantal maanden later in de kerk waar ze zich had ingevoegd, begon zij een nieuwe taak om jonge moeders praktisch te helpen. Dat vind ik zo bijzonder, want het is geen verzonnen verhaal. Het is een waar gebeurd verhaal. Dat iemand gewoon een willekeurige daad van vriendelijkheid doet. waardoor iemand open komt te staan voor het evangelie en ook nog eens een keer de zegen die ze zelf ontvangen heeft gaat delen met heel veel anderen. En soms kan iets kleins, gewoon een daad van hulp, kan leiden tot iets heel groots. Kan leiden dat iemand open kan staan voor dat wat iemand echt het hardst nodig heeft. Zo'n bijzonder getuigenis. Aandacht voor een ander kan al een verschil maken. Maar ga op zoek naar de manieren die bij jou passen. En misschien vind je het heel moeilijk om zoiets alleen te doen. Denk je, ik zie mij dat mooi doen. Iemand opbellen en zeggen dat de hemelse vader van hem of haar houdt. Zie ik mij niet doen. Misschien vind je het veel fijner om iets samen te doen. Maar probeer dat dan. Om samen met iemand evangeliserend te zijn. En misschien wel met je kring. Zou niet de kring een uitgelezen plek zijn om dat te doen? Om met je kring aanwezig te zijn in jouw straat of in jullie wijk. Zou dat niet fantastisch zijn? Zou dat niet iets heel moois zijn om met je kring te bespreken? Ja, maar hoe kunnen wij nu aanwezig zijn? Bij ons in de buurt. Misschien is er wel iemand ziek in de straat. Kun je een fruitmand maken met elkaar en die langsbrengen? Doe een leuk kaartje erbij. Misschien kun je wel een barbecue organiseren. Met de hele kring voor de hele straat. En iedereen die maakt wat klaar en je doet lekker eten en spelletjes en je nodigt alle mensen uit. En je hoeft nogmaals echt niet iedereen die komt bij de eerste hand die je schudt te vertellen, ja en Jezus, zus en zo. Maar maak contact met de mensen en er zullen vanzelf openingen komen. Wees aanwezig en bid ondertussen. Die eerste, dat bidden blijft altijd, bid ondertussen. Of God een opening wil geven. Jezus die zegt in Matthäus 5, zegt hij van, laat jullie licht schijnen, zodat de mensen jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zodat de mensen jullie goede daden zien. Dat betekent dat we ze niet in een achterafkamertje moeten doen, die daden. En hoewel we heel goed voor elkaar moeten zorgen, en ik vind iets dat we dat heel goed doen in de gemeente, moeten we ook blijven doen, mogen we ook nog meer doen, maar we moeten het niet alleen in de gemeente doen, maar ook voor de mensen buiten de gemeente. Dat de mensen onze goede daden kunnen zien. We moeten zichtbaar zijn. Weet je, mensen kennen ons vaak zo goed om waarop we tegen zijn. Hè? Oh, dus jij bent christen. Oh, dus jij bent tegen seks voor het huwelijk en je bent tegen abortus en je bent tegen homo's. En ik zeg niet dat wij overal hetzelfde over moeten denken als de mensen in de wereld. Maar laten we ons nu eens vooral kennen door datgene waar we voor zijn. Door datgene waar we voor zijn. We hebben zo'n mooie boodschap. We zijn voor genade. We zijn voor vriendelijkheid. We zijn voor goedheid. We zijn voor het helpen van de armen. We zijn voor het helpen van degenen die het moeilijk hebben. We zijn voor het herstel van de relatie met de God die ieder mens gemaakt heeft. Laat de mensen ons nou eens zien en kennen door datgene waar we voor zijn. Dus wandel ook echt met hen die buiten zijn. En trek je niet helemaal terug uit het gewone leven. Wandel ook echt. En wandel dan in wijsheid. Dus je moet eerst wandelen en dan beseffen, ja, maar ik wandel ook in wijsheid. Besef je altijd dat jij een gezant bent, zoals Paulus dat zegt, van Jezus. Dat jij een vertegenwoordiger bent van Jezus. Dat je iets te bieden hebt. Daar hoef je ook niet zo verlegen of bescheiden over te zijn. Het is de mooiste boodschap die er is op de planeet aarde. Die hebben wij te bieden. En besef je dat? Wandel dan met wijsheid. En hoe uit dat zegt, dat uitzicht in hoe je je gedraagt. Dat uitzicht in hoe je praat. Ook met de mensen van buiten de gemeente. En dan buiten geschikte tijd uit. Kijk, we moeten ook niet al onze tijd stoppen in het maken van vriendschappen en in het doen van goede daden zonder ooit ook maar eens onze mond open te doen. Uiteindelijk moeten we ook iets vertellen. Uiteindelijk moeten we, zoals Petrus dan zegt, ook rekenschap geven van de hoop die in ons leeft. Mogen we ook onze mond open doen. Buiten geschikte tijd uit. Want er komt altijd een geschikte tijd. Als jij eerst bidt en dan wandelt, dan komt er ook altijd die geschikte tijd. Ik vond het zo mooi hoe een Bijbelleraar dat zei. Hij zei, Hij gebruikt een term uit de wielersport. Hij zegt, als je in gesprek bent met niet-gelovigen, moet je eerst aansluiting vinden. Hè, zoals ze wel eens de berg op gaan in groepjes. Aansluiting vinden. Maar op een gegeven moment, zegt hij, moet je ook gaan demareren. Moet je de leiding overnemen. Moet je de kop overpakken, zei hij. Met andere woorden, je mag het gesprek ook ergens naar toeleiden. Het is heel goed om over het weer te praten en over de koetjes en de kalfjes. En op een gegeven moment mag je ook wat dieper gaan. Op een gegeven moment mag je ook wat verder gaan. Buit dan die geschikte tijd uit. Laat je woorden altijd aangenaam zijn. We moeten niemand dwingen. We moeten niemand voor het blok zetten. We moeten niemand gedwongen ergens over vertellen. Laat je woorden aangenaam zijn, maar ook smakelijk gemaakt met zout. Laat ze ook effect hebben. Laat ze ook effect hebben. En dat betekent dat je ook vragen mag stellen die eens wat dieper gaan. Zodat je eens in gesprek kan komen over geestelijke dingen. Mag het verder gaan dan wat er de afgelopen week in het nieuws is geweest? Tjonge, we hadden echt een bijzondere dienst gisteren. Bij ons in de kerk. Ga jij eigenlijk naar de kerk? Ben je ook wel eens in de kerk geweest? Als er een hogere macht of een God zou zijn, hoe zou die er volgens jou dan uitzien? Wat zou haar karakter zijn, denk je? Waar vind jij, als je pijn en verdriet hebt, waar vind je dan troost in? Heb je iets wat jou daarin bemoedigt? Wat zou het voor jou betekenen als er iemand was die jou had gemaakt met een doel? Het zijn zomaar wat vragen die je aan mensen op een gegeven moment zou kunnen stellen. Maar denk gerust ook je eigen vragen. Maar het mag ook gaan over iets wat ertoe doet. Over geestelijke zaken. Wees oprecht geïnteresseerd in mensen. Wees eerlijk. En luister ook goed. Waar zitten ze nu mee? Wat zijn hun noden? Maar probeer vervolgens ook vragen te stellen die ertoe doen. Die een laagje dieper gaan. Dan het weer van de komende week. En dan probeer een theoretische discussie te voorkomen. He, er is een plaats voor een theoretische discussie. En het kan zijn dat mensen echt geïnteresseerd zijn of de aarde nu in 7 dagen is ontstaan en hoe dan. Maar heel vaak is het gewoon een afleidingsmanoeuvre. Om maar niet te hoeven praten over de dingen waar het werkelijk om gaat. Als je goed luistert en oprechte vragen stelt, dan merk je dat het voor heel veel mensen een verademing is om eens echt even een gesprek te hebben wat het toe doet. Om eens echt eens over dingen te praten waar mensen niet alle dagen over praten. Merk je dat mensen ook met vragen naar je toe komen? Ja, hoe kijk jij er dan tegenaan? Je gaat toch naar de kerk? Je gelooft toch in God? Hoe kijk jij hier nou tegenaan? Mensen daar eigenlijk heel erg open voor staan. Dus terwijl je bidt en terwijl je contact maakt, terwijl je bewust bent van jouw vertegenwoordiger zijn van Jezus, mag je er ook attent op wezen dat God de openingen geeft. Dat God de mogelijkheden geeft en de kansen geeft om iets te delen van wie Jezus is. Om iets te delen van wie Hij, wat Hij wil doen. Paulus die zegt, bid ook voor mensen die een taak hebben in evangelisatie of zending. Wandel in wijsheid. Buiten geschikte tijd uit. En laat je spreken aangenaam zijn. En dat allemaal is om die boodschap die zo belangrijk is, die zoveel waarde heeft, om die verder te brengen. Namelijk dat mensen een nieuwe start kunnen maken. Dat mensen verzoend kunnen worden. Dat er een einde komt aan de vijandschap met God. Dat er een nieuwe start komt van vriendschap met God. Dat ze weer kunnen gaan leven in het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Dat verloren mensen gevonden kunnen worden. Dat dode mensen levend gemaakt kunnen worden. Dat is de boodschap die verbreid moet worden. Die uitgespreid moet worden. En dat is de boodschap die wij hebben. En die wij op onze eigen manier met andere mensen mogen delen. En dat is een wonder als iemand verzoend wordt met God, dat alleen Gods geest kan bewerken. We hoeven niet krampachtig in een evangelisatiemodus te zijn waarin we denken, ja, maar ik moet mijn familielid redden. Ik moet mijn buurman redden. Want alleen God kan redden. Op een gegeven moment zeggen de discipelen, hoe kan iemand dan gered worden? Hij zegt, Jezus, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. Bij mensen is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dat moeten we ons beseffen, dat alleen Hij iemand kan leiden tot verzoening, tot bekering. Dat alleen Hij de doden op kan wekken en dat alleen Hij de blinden ziend kan maken. En dan toch zegt Paulus, wij zijn gezanten van Christus. Alsof God door ons heen zijn oproep deed, laat je verzoenen met God. Dus weet dat je een gezant bent van Hem en ga op zoek op jouw eigen manier om daar invulling aan te geven. Dit is wat ik wilde delen. En waar ik hoop dat je mee aan de slag gaat. Die eerste, en ik zal er nog even naartoe gaan, praktische handreiking. Denk hierover na. Hè? Voor wie ga ik de komende 2 maanden bidden? Specifiek bidden. En ik heb even op de kalender gekeken. En als ik het nu goed zeg uit mijn hoofd, mag ik 3 november spreken. Als ik nou 3 november een evangeliserende boodschap breng, waar je je vrienden of je familie of je buren mee naartoe zou kunnen nemen. En ik ga nou bidden de komende 2 maanden voor openingen in hun levens en wie God op jouw hart legt, die je misschien eens kan uitnodigen, zodat die het ook kan horen. Maar denk daarover na. Maria en muziekteam.